Bij de School of Life vieren wij het leven. Maar het leven is soms best lastig. Wanneer ben je nou echt gelukkig? Doe je werk dat bij je past? Moet je het uitmaken of juist trouwen? En hoe ga je om met die ene lastige collega? De mooiste levenslessen zitten verborgen in de grootste vragen. En bij de School of Life help je met het vinden van jouw antwoorden. Want goed leven leren we, net als rekenen en lezen, niet vanzelf.
Renate, welkom.
Dankjewel, Dwight.
Een van onze docenten. Wil jij vertellen wie jij bent en wat je allemaal doet?
Ja, dat wil ik vertellen. Ik ben dus Renate, je zei het net al, een van de docenten bij de School of Life. En hier geef ik meestal de crash courses in Afrikaanse filosofie, in Latijns-Amerikaanse filosofie, Oosterse filosofie. En dat zegt het misschien al, ik houd me bezig met filosofieën uit andere culturen. Ik ben gepromoveerd in interculturele filosofie en daarvoor heb ik ook op verschillende universiteiten gezeten. Dus dat, nou ja, ik kan misschien dadelijk nog iets over vertellen, over dat pad hoe ik daartoe gekomen ben. Maar nou ja, ik ben in ieder geval intercultureel filosoof.
Ja, maar daar ben ik wel nieuwsgierig naar, waarom je die specifieke route hebt gekozen.
Ah, ja. Nou, ik heb zelf filosofie gestudeerd en dat was in eerste instantie gewoon na andere studies en nadat ik in het bedrijfsleven heb gewerkt, dacht ik van, ik voel dat er iets anders is. Ik had heel veel vragen en ik wilde die meer in een kader gaan onderzoeken. Ja. Maar juist weer om ook buiten dat kader te kunnen denken. En vanuit die studie filosofie ben ik ook naar andere landen gegaan. Dus ik heb onder andere een tijdje in Montevideo gewoond, in Uruguay. En daar heb ik filosofie gestudeerd. En uiteindelijk ben ik in Ghana filosofie gaan studeren. Mm-hmm. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk in Amsterdam niet echt filosofie had gestudeerd. Of wel filosofie, maar een heel klein gedeelte. Alleen maar westerse filosofie. En het deed mij heel veel vragen. Het riep bij mij heel veel vragen op. Omdat ik dacht van, die filosofie gaat toch juist om buiten je kaders te kunnen denken en andere perspectieven te zien. En dan krijg ik alleen maar een westers perspectief. En het was ook nog best wel een mannelijk perspectief. Mm-hmm. En wat ik merkte juist met die reizen is dat er enorm veel wijsheid zat op die andere plekken. Als ik met mensen in gesprek was, ik leerde zoveel daar. En toen dacht ik van, waarom missen we dit? Ja. Waarom missen we dit allemaal? En dat heeft me eigenlijk toegebracht om Afrikaanse filosofie te gaan studeren. Omdat de Oosterse filosofie, ik had me wel bezig gehouden al met Chinese filosofie. Dat is al een gebied wat iets meer bekendheid had in die tijd. Ik praat nu echt over 2004 toen ik hiermee begon. Ja. Dus, nog wel. Maar Afrikaanse filosofie, daar was helemaal niemand mee bezig. Er werd zelfs gezegd van, dat Afrikaanse filosofie, hebben ze dan filosofieën? je lacht er nu om. Het is eigenlijk, eigenlijk ook om te huilen
het is
natuurlijk.
Pijnlijk.
Dus dat was gewoon een heel nieuw gebied en dat boeide me ontzettend. Dus dat is een beetje het traject wat ik heb gevolgd. Ja.
En hoe komt het dat er op die manier werd gekeken naar bijvoorbeeld Afrikaanse filosofie? Of dat er überhaupt de vragen werden gesteld, is dat wel filosofie? Of hebben ze überhaupt filosofie?
Ja, het is voor een groot gedeelte gewoon onwetendheid. Maar het heeft natuurlijk ook hele sterke mate te maken met kolonisatie, met de missionarissen. Er is lange tijd gezegd van, wij als Westen moeten de beschaving, trouwens lange tijd gezegd, het is nog steeds niet helemaal opgehouden, kan ik wel zeggen, maar lange tijd is gewoon gedacht dat we vanuit het Westen de beschaving moeten brengen naar het Afrikaanse continent. Ja. Dus dat wat wij weten, dat is dan de echte kennis en dat moet daar nog ontwikkeld worden. Ja. De kennis van de mensen daar zelf is hele lange tijd ontkend. Ook omdat wij veel meer waarde hechten aan, ik heb het nu even over wij, zij, het klinkt.
Ja, maar ik begrijp je bedoel.
Ja, dus in het Westen hier. Ja. En ook dus niet iedereen, maar een meer overheersende stroming en helemaal academisch. Is dat als iets op schrift staat, dat het dan meer waarde heeft. Terwijl daar de kennisoverdracht heel vaak mondeling
oraal,
was.
Precies, het is een orale cultuur in Afrika.
Absoluut overheersend. Mm-hmm. Dus het betekent niet dat er ook niet dingen op schrift werden gesteld, maar het merendeel werd dus mondeling overgedragen. En dat gaat ook gepaard met een hele andere manier van je te verhouden tot die kennis. Mm-hmm. Want het betekent ook dat het belangrijk is wie die kennis doorvertelt. En het betekent ook dat misschien niet iedereen automatisch die kennis kan krijgen. Want misschien is nog niet iedereen klaar voor die kennis, zeg maar. Dus je moet het ook kunnen interpreteren. Ik denk dat een van de belangrijke redenen is. En een hele belangrijke reden daarbij is omdat dus het onderwijssysteem is geïnstitutionaliseerd door de kolonisator. Mm-hmm. Dus zij gingen juist de westerse kennis. Dus ik heb ook in Ghana filosofie gestudeerd. En dat was destijds een van de weinige plekken op het Afrikaanse continent waar je Afrikaanse filosofie kon studeren. Op de meeste landen in Afrika, en het is nu nog steeds zo, ik heb ook gesprekken met Afrikaanse filosofen, die het merendeel is westerse filosofie. Er is natuurlijk een hele tegenbeweging gaande. Mm-hmm.
Ja, en de laatste jaren is een tegenbeweging gaande?
Ja, dus onder andere de Roads Must Fall Movement, dat is in Zuid-Afrika. Dat is in eerste instantie gericht op de standbeelden die nog steeds voor die universiteit staan van onder andere die generaal Rhodes, die echt het imperialisme vertegenwoordigt. Mm-hmm. Maar het heeft ook te maken met het feit dat de meeste docenten daar witte docenten zijn, dat de stof die gegeven wordt, dat met name de westerse stof is, de westerse geschiedenis, de westerse filosofie. Ja. Dus dat is een beweging die meer bekendheid heeft gekregen. Maar je ziet het over het hele continent. Ik was in 2016 was ik in Lagos. Toen heb ik daar ook in Nigeria. En toen was ik op de universiteit daar, heb ik het curriculum opgevraagd wat zij het eerste jaar krijgen. En ja, dat was heel mooi om te zien, want zij krijgen klassieke Chinese filosofie, klassieke Afrikaanse filosofie en klassieke de Griekse filosofie. Mm. Dus in zekere zin is het veel diverser dan wat wij krijgen, want wij krijgen alleen maar de Grieken en ook nog niet de Chinezen.
Wauw.
Ja, dus het is...
Dus die ontwikkeling heeft daar echt een hele grote stap gemaakt.
Ja.
Om filosofie echt veel breder in te zien en in te zetten.
Absoluut, absoluut. Mooi. Ja.
En als je de verschillende filosofische stromingen bekijkt, dus over de wereld, zoals de Afrikaanse en de Latijns-Amerikaanse filosofie, zie je veel kenmerken die je in de cultuur terugziet in hun filosofie?
Ah, dat is ook een interessante vraag. Filosofie staat niet los. Mm-hmm. Staat niet los van de cultuur.
Ja.
En dus daarom heb ik het ook meer over een overheersende manier van denken. En wat je bijvoorbeeld in het Westen meer ziet als een overheersende manier van denken, is dat we denken dat we een individu zijn. Dus mm-hmm. dat denken in ons individuele hoofd gebeurt bijvoorbeeld.
Ja.
En zo zijn er een aantal, ook dat bijvoorbeeld sinds Descartes, zien we dat onderscheid heel sterk tussen lichaam en geest. Mm-hmm. Is al eerder ingezet. Zou je bijvoorbeeld in het Afrikaanse denken kunnen zeggen van ja, het is meer overheersend dat we relationeel zijn. Dus het is niet dat mensen niet zeggen van we zijn een individu, want je bent natuurlijk ook een individu.
Ja.
Maar dat individu staat niet los van de rest van de gemeenschap. En niet alleen van de gemeenschap van mensen, maar ook de natuur, de wezens in de natuur en alles doet mee aan die gemeenschap.
Ja, precies. Dus je bent autonoom, maar tegelijkertijd ook een onderdeel van het grotere geheel.
Ja.
Ja. Mooi.
Ja, je bent gewoon verbonden. En ja, naar mijn idee is het ook een realistischer beeld. Want ik kan me haast niet voorstellen dat we echt losstaande individuen zijn.
Ja, ik heb het gevoel, en dat is misschien de cirkel waar ik in zit, maar dat ook hier in het Westen dat steeds meer, dat er een verschuiving plaatsvindt. Of misschien hoop ik dat.
Mm.
Dat kan een combinatie van beide zijn. Dat we steeds meer onderdeel willen zijn van een gemeenschap, omdat we heel lang heel individualistisch hebben geleefd.
Ja.
En dat ook bijna als heilig hebben verklaard. Ik geloof dat daar bepaalde problemen bij komen kijken. En dat we nu veel meer op zoek gaan naar een gemeenschap. En dan kan het voor alles zijn. Maar hopelijk zet die beweging zich zo voort. En dan gaan we veel meer gouden waarden inzien van de gemeenschap.
Ja.
Dus dat hoop ik. Dat is mijn hoop.
Ja, en ik denk ook dat het zo is dat we ons nu realiseren van dat de manier van denken die gebaseerd is op individualisme, tegenstellingen tussen natuur en mens, en dat ook voor heel veel problemen heeft gezorgd. Mm-hmm. Als we kijken waar we nu staan in de wereld. En dat veel mensen merken van deze manier van denken die biedt uiteindelijk niet de goede omgangsvorm voor als we met deze problemen om willen gaan. En dat mensen op zoek zijn naar andere manieren. Of inderdaad, wat jij zegt, gewoon die behoefte hebben
ja.
aan, Dus ik denk ook dat je dat zowel in de westerse cultuur kan vinden, maar misschien in denken wat meer, wat zou je kunnen zeggen, in de marges heeft plaatsgevonden. Hè? Dus bijvoorbeeld in het feminisme zie je ook veel meer een care ethics. Dus dat je ook die zorg hebt en die relationele, die verbondenheid voelt. Maar dat het zeker in bijvoorbeeld Afrikaanse filosofie veel meer op de voorgrond staat.
Ja. En in Latijns-Amerikaanse filosofie, is er daar iets waarvan je denkt, dat is uniek aan die stroming?
Als ik het over Afrikaanse filosofie en Latijns-Amerikaanse filosofie heb, dat is natuurlijk echt een enorme diversiteit. Want we hebben het over twee enorme continenten. En dan heb je het ook nog over een enorm tijdsframe. Hè? Dus van de klassieke oudheid tot nu. Dus het is heel erg breed. Wat je wel ziet, en dat vind ik heel interessant, dat bijvoorbeeld in bijvoorbeeld Latijns-Amerikaanse filosofie, bij de Maya's, bij de Inca's, maar ook in de bevrijdingsfilosofie, die meer hedendaagse filosofie is, dat het leven centraal staat. Mm. Dus het is een ethiek gebaseerd op het bevorderen van leven. Dus het heeft een andere relatie tot de natuur, dat tot gevolg. Maar het zorgt ook van dat je de sociale omgangsvormen zijn heel belangrijk. Want je moet zorg dragen voor elkaar, ook weer in de gemeenschap.
Ja, precies.
En wat ik boeiend vind, is dat met heel veel filosofieën van buiten het westerse continent. En dan als ik trouwens, ik ga het allemaal een beetje nuanceren, want het Westen, de filosofie die we krijgen in de academische wereld, dan, ik heb het over het Westen, maar in zekere zin is het vooral de Duitse, Franse en Engelse filosofie en dan de Griekse oudheid. Hè? Ja. En er zijn natuurlijk ook heel veel gebieden die wij niet behandelen. Maar wat je ziet is dat wat wij in de academische wereld met name op de voorgrond plaatsen, dat het als je op wereldniveau kijkt, dat het echt een mini-percentage is. Omdat juist op die andere continenten en ook zelfs in Azië, het Chinese denken, het Japanse denken, is ook veel meer relationeel. Het is dynamischer, het gaat veel meer uit van een wereldbeeld waarin we met elkaar verbonden zijn. Mm-hmm. Dus wij zijn eigenlijk degene die in de marge zitten, zeg maar, in het Westen.
Ja, precies. Ja, maar dat beseffen we. Ik ben Surinaams.
Ja.
Ik heb een duidelijke connectie met het continent Afrika en Zuid-Amerika. Dus, maar ik wist er heel weinig van. En ik heb de Griekse filosofen, dat zag ik altijd als de filosofen.
Ja.
En de manier hoe we leven hier in het Westen, dat alles is gebaseerd op wat zij hebben bedacht of gecreëerd. En verder heb ik eigenlijk nooit nagedacht. Maar nu je dit zo zegt, dit is eigenlijk maar een relatief kleine groep. Dus ik ben blij dat er ook, hopelijk komt er ook meer aandacht voor andere stromingen die waar we misschien heel veel van kunnen leren.
Ja, mag ik een voorbeeld geven?
Graag.
Want ik zit nu te denken bijvoorbeeld aan het werk van de Nigeriaanse filosoof Sophie Oluwole. Mm-hmm. En zij heeft onderzoek gedaan, want daarom vind ik het zo belangrijk om te noemen. Want er zijn echt mensen die paden openen. Hè? Ja. En zij heeft haar hele, een heel groot gedeelte van haar leven heeft zij besteed aan het werk van het onderzoeken van een Nigeriaanse filosoof uit het huidige, destijds ook Ife, maar in het huidige Nigeria. Mm-hmm. De filosoof Orumila. En waarom ik het zo interessant vind, is natuurlijk ten eerste dat zij met haar werk laat zien, in de tijd van Socrates leefde er ook een filosoof in het nu huidige Nigeria, wat we natuurlijk ook heel lang niet wisten, daar hebben we het vaak niet over. Maar het meest boeiende van dat werk vind ik dat ze laat zien dat zijn denken ontzettend relevant is. Want zij geeft aan van het westerse denken heeft zich ontwikkeld in een oppositioneel denken. Dus het denken in tegenstellingen. En ik denk dat wij ook wel zien in onze huidige maatschappij die polarisatie, dat sowieso niet werkt. Maar dat het bijna lijkt of dat steeds sterker wordt ook. Mm-hmm. Hè? Dus het tegenover elkaar zetten van mensen, natuur, lichaam en geest, man en vrouw, zwart en wit, voortdurend die tegenstellingen. Ja. Terwijl Orumila, zijn filosofie vanuit de Yoruba-cultuur, de Nigeriaanse, is een van de grote bevolkingsgroepen in het huidige Nigeria, gaat uit van binaire complementariteit. Dus het is niet zo als iets Anders is dat het dan een tegenstelling is. Het is juist een aanvulling. Het
kan alsnog samenkomen.
Het kan zeker. En in zekere zin zegt ze van ja, het is al samen. Alleen heel vaak zien we het niet. Dus zij geeft ook heel vaak praktische voorbeelden toen ik met haar reisde. Zij is helaas nu overleden. Maar zij was een aantal jaar geleden, was zij in Nederland. Ze is toen ook bij de School of Life geweest. En dan laat ze vaak haar handpalm zien. En dan zegt ze van ja, je ziet de bovenkant van die handpalm. Maar die is er niet zonder die onderkant. Het is niet zo dat wat wij niet zien er niet is. Het is er ook altijd aanwezig.
Ja, mooi. Ja, ja. Het is wat ze ook zeggen. Je kan pas een eenheid vormen als je twee losse elementen hebt. Of als je losse elementen hebt die samenkomen. Dus de tegenstellingen die we hier in het Westen vaak gebruiken om je standpunt 1 en standpunt 2.
Ja.
Dat hoeft niet zo te zijn natuurlijk. Je hebt, als het samenkomt, is het nog steeds, heb je een drie eenheid in zekere zin. Twee losse elementen die samenkomen en elkaar kunnen versterken.
Ja. Ja, zeker. En het komt ook al, ja, je ziet het ook in de yin en de yang, hè? Ja. Dat andere element ook al in het ene element aanwezig is. Dus wij denken vaak van ja, het inderdaad wat jij zegt van oh, er is een tegenstelling, dus één zal wel waar zijn en dan is die andere niet waar. Of de ene is belangrijk en de andere minder belangrijk. Ja. Maar dat hoeft dus helemaal niet.
Nee. En welke elementen uit die verschillende filosofie stromingen zouden we hier in het Westen kunnen implementeren om ons leven fijner te maken? Want ik soms zit ik na te denken over als ik op vakantie ben bijvoorbeeld en kijk hoe mensen daar leven en ze leven soms wat trager, ze zijn ze zit een bepaalde lichtheid in de manier hoe ze leven. En denk van hun omstandigheden lijken op papier niet beter dan we hier in het Westen hebben. En toch zie ik een bepaalde lichtheid die ik hier soms mis.
Ja.
Misschien zit er iets in de cultuur waarvan wij heel veel zouden kunnen leren hier in het Westen. En is er iets wat jij hebt gezien in al die stromen waarvan je denkt, oké, daar kunnen we best wel wat van leren?
Ja, er is heel veel. Dus ik denk al het eerste wat ik noemde van, nou ja, inderdaad, is dat oppositionele denken, als we dat iets meer loslaten. Maar het heeft sowieso te maken met steeds vastzetten in identiteiten. En ook een soort van abstract begrip daarvan creëren. Dus wat ik bijvoorbeeld merk met daar word ik zelf heel veel mee geconfronteerd met het concept van de tijd.
Mm-hmm.
Dat ik en heel veel mensen hier best wel leven via het, wat ik dan zou zeggen, het abstracte begrip van de tijd. Dus we zeggen, we hebben een afspraak om 4 uur. dat 4 uur, het is niet, ja, dat hebben wij zelf bedacht, dat tijdsysteem, dat het 4 uur is. En vervolgens moeten we, volgens die tijd die wij eerst zelf hebben afgesproken met elkaar, maar die gaat bepalen hoe wij leven.
Ja,
dus dat is best, kijk, het is ook soms heel handig, hè? Dus ik zeg ook niet dat het ene systeem beter is dan het andere of de ene manier van denken. Maar het is soms ook onhandig, want je voelt soms dat er eigenlijk iets anders nodig is. Of je bent nog in gesprek en het gesprek is nog niet opgehouden, maar in je agenda staat van, oh, de volgende afspraak is om 3 uur. Dus die 3 uur bepaalt hoe jij moet leven. En zo zijn er heel veel concepten die wij zelf hebben gecreëerd, maar die dan meer waarde krijgen dan het echte leven wat gewoon gaande is, en waar misschien iets anders moet gebeuren.
Ik heb echt grappig dat je dat zegt. Ik heb een van mijn favoriete boeken van Arthur Japin, De Zwarte met het Witte Hart. Ik weet niet of je dat boek toevallig kent.
Ja, ik ken het, maar ik heb het nog niet gelezen.
Oké, het is een tijd van de Ashanti.
Ja.
En worden twee prinsen, die komen naar Nederland voor educatie en dan, die zouden dan weer teruggaan om dat te delen. En er is een scène waarbij de twee jongens in een weiland lopen met hun voogdouders. En de vrouw zegt op een gegeven moment, zo, ik heb best wel trek. En waarbij de man zijn horloge pakt en zegt, trek, het is pas 11 uur.
precies.
En die jongens kijken dus, want die kennen dat concept niet. Want die jongens kijken naar hun voogdouders en denken van, hoezo meet zij haar honger aan de hand, of hoezo meet hij honger aan de hand van tijd?
Ja.
Als je honger hebt, dan ga je eten.
Ja.
De man denkt van ja, we lunchen pas om 12 uur. Het is nu pas 11 uur. Hoe kan je nu al honger hebben?
Precies, ja, hele mooie illustratie.
En toen besefte ik ook van ja, tijd is natuurlijk echt iets wat wij zelf hebben bedacht. En het sluit perfect aan op wat jij zegt. Wij gaan ons nu aanpassen aan een concept wat we zelf hebben bedacht. Terwijl we het leven passeren op die manier.
Ja.
Want eigenlijk zou je gewoon moeten eten. Je trek en that's it. En dat zou leidend moeten zijn.
Ja, absoluut. Ja. En het is ook wel een uitdaging. Want ik merkte toen ik in Montevideo woonde, dan de dingen die ontstonden ook heel vaak. Dus we hoefden niet van tevoren, weken van tevoren, een agenda te pakken van, oh, over 3 weken gaan we een feestje geven. Mm-hmm. Als het, we voelden van, oh, het is, nou ja, ik weet het niet, het is misschien goed weer en mensen zijn in de stemming. En dan, nou ja, ontstond er gewoon een feestje en iedereen kon ook gewoon.
Ja.
En ik weet toen ik weer terugkwam in Nederland dat dat best wel ingewikkeld was, want dan wilde ik vrienden zien en dan zo van, oh ja, misschien over 2 weken, dan kan ik van... En ik zit zelf ook alweer in dat systeem, want het is ook iets... Nou, niet helemaal, ik probeer er iets vrijer in te zijn. Mm-hmm. Maar het is ook best ingewikkeld om dat in een cultuur waar dat niet op de voorgrond staat, om zo daarin mee te gaan.
Ja,
hè?
Absoluut. Dat merk ik zelf. Ik heb Surinaamse ouders, ik ben Surinaams. Maar ik ben ook hier in Nederland geboren en hier opgegroeid. Maar als ik daar ben, dan merk ik dus toch dat conflict van... Oké, ik zit in een restaurant en het duurt heel lang.
Mm.
En ik wil niet klagen, maar we zijn nu 1,5 uur verder.
Ja, ja, ja.
Dus je hebt een soort van innerlijke strijd. Oké, wat ga ik belangrijker maken? En op een gegeven moment geef ik me eraan over.
Ja.
Ik van ja, het komt echt wel goed.
Ja, heerlijk is dat moment, hè, als je eraan overgeeft. Dat is
extreem bevrijdend. Want eerst hou je helemaal vast aan wat je kent en daarna laat je gaan. En dat zijn voor mij de momenten dat ik denk, oh ja, stress creëer ik toch best wel vaak zelf eigenlijk. Omdat ik me vasthoud aan bepaalde elementen die ik mezelf heb aangeleerd of die me geleerd zijn.
Ja.
Maar als ik het helemaal ontleed, ja, dan gaat het eigenlijk niet. Dan is het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk.
Nee, en het is zelfs een misschien wel een kans als je aan het wachten bent, dat je in gesprek kan raken met iemand met wie je anders niet in gesprek was.
Ja, dat is mooi gezegd, want dat gebeurde dus. In het begin waren we alleen maar aan het irriteren, want we zaten met z'n 5 in totaal. En eerst dachten we, oké. Dit is Suriname, duurt wat langer. Maar daarna verlies je geduld en ik begin je trek te krijgen. En ik van, oh, dit is wel heel lang. En toen was er een fase dat we ons alleen maar aan het irriteren waren.
Mm.
En op het moment dat we die te gaan, kwamen er mooie gesprekken.
Ja. Ja.
En toen kwam het eten vanzelf en het eten komt. Dus we hebben een heerlijke avond gehad.
Ja.
Dus het creëert ruimte voor andere zaken die misschien nog wel belangrijker zijn dan het eten zelf.
Ja.
Ja, en dat is dat zijn mooie inzichten.
Fijn. Ja, en ik denk ook, wat voor mij ook heel interessant is, in onze relatie tot de natuur. Want ik denk dat een van de meest belangrijke, ik kan toch zeker wel problemen noemen op dit moment. De klimaatcrisis en hoe wij met de natuur omgaan. Althans, wij zijn zelf, naar mijn idee, onderdeel van de natuur. Ja. Hè? Maar heel vaak vergeten we dat. Ik denk dat je vanuit die andere filosofieën, dat je daar veel meer inzicht in zou kunnen krijgen. En wat ik interessant vind, is dat al in onze hele manier van spreken, dus het heeft ook iets te maken met ons taalgebruik, in de westerse talen, die zijn zo opgebouwd dat het meestal begint met degene die het doet. Dus ik ben nu aan het praten. Dus als ik er niet zou zijn, dan zou dat praten... Het zou bijna... Dan is er geen praten. Dan is die beweging er niet, dan gebeurt er niks. Dus in mijn eerste, wat ik zeg, zet ik mijzelf al op de voorgrond. Of hij doet iets. Maar als je op een andere manier, als je de beweging meer op de voorgrond zou zetten, waar ik dan toevallig ook onderdeel van ben, maar waar die plant evenveel onderdeel van is, als ik en de regen ook evenveel onderdeel van is, dan denk ik dat dat onbewust ook voortdurend iets doet met je manier van denken. Want ik ben niet degene die de hele tijd moet zorgen dat alles gebeurt.
Ja, dus, want dan ben je dus veel meer een onderdeel van het geheel.
Precies.
En ze zou dat ook een reden kunnen zijn, onbewust, dat je dus ook anders omgaat met het geheel. Omdat je het niet meer los ziet als iets van jezelf. Of sorry, omdat je het niet meer los ziet als, ik heb mezelf en dat is een plant die hier in de kamer staat. Maar nee, het is allemaal één geheel. Dus daar zorg je ook voor.
Ja, je bent in ieder geval, zou het ervoor kunnen zorgen dat er niet een soort van hiërarchie tussen komt.
Ja.
Dat is met Aristoteles, in zekere zin begonnen dat hij het ging indelen in de planten. En daarboven staan de dieren en daarboven staan weer de mensen. En het heeft ook te maken met een soort van opvatting van rationaliteit en intelligentie. Mm-hmm. Dat die mensen dan meer zouden hebben op een bepaalde manier, of dat wij dat meer zouden waarderen.
Ja.
Maar wie zegt dat een mens meer waard is dan een plant? En ook sowieso dat die planten ook allemaal individuen zijn, zeg maar. Die zijn ook natuurlijk allemaal met elkaar verbonden, die planten. Je zou veel meer kunnen gaan denken in ecosystemen, waar wij een onderdeel van uitmaken. En als we dat gaan zien, die relatie, dan snap je dat alles wat je doet wat slecht is voor de natuur, dat je tegelijkertijd...
Ook slecht voor jezelf.
Ook slecht voor jezelf, ja.
Dus er zit best wel mooie oplossing verscholen in die verschillende filosofische stromingen over de wereld, waar we heel veel van zouden kunnen leren.
Ja.
En ik hoop dat het veel meer naar de volgende... Wat is, denk je, de sleutel naar... Wat is, denk je, de sleutel naar die stromingen? Hoe kunnen die veel meer op de voorgrond treden? Hoe zou dat kunnen gebeuren? Met de aantal voorbeelden die je nu benoemt, ja. Ik denk dat die heel waardevol zijn.
Ja.
En toch weten we er heel weinig over. Hoe zouden die veel meer naar de voorgrond kunnen?
Ja, ik denk dat het belangrijkste is. Kijk, ik zit hier nu, ik ben hier nu aan het praten als witte vrouw over deze filosofie, omdat ik de kans heb gehad om dat te bestuderen en ook om in die landen of een aantal landen te zijn. Maar ik denk dat je het meeste leert. Ik heb het meeste geleerd van de gesprekken met de mensen daar.
Ja.
En ik denk dat er dus een podium en mogelijkheden moeten zijn dat mensen die kennis zelf naar voren brengen als ze dat willen delen. En wat ik zie bijvoorbeeld in het academische systeem is ten eerste dat bijvoorbeeld mensen in het... over het algemeen moet je in het Engels schrijven. Dus je ziet ook nog steeds de hiërarchie tussen verschillende universiteiten. Dat een stuk wat geschreven is door iemand die van Oxford komt, dat wordt vaak belangrijker geacht als het is dan als iemand van de Universiteit van Lagos komt.
Ja.
Of al helemaal als iemand in haar of zijn lokale taal wil schrijven. En wat ik net al aangaf, die op het moment dat je het moet vertalen van een Afrikaanse taal naar het Engels, dan verlies je heel veel omdat die taalstructuur compleet anders is.
Ja, sommige woorden kan je misschien ook niet direct vertalen naar het Engels.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Dan gaat het al mis. Want dan zijn we het al in ons eigen, op onze eigen manier weer aan het inkaderen. Dus dat is natuurlijk echt een uitdaging van hoe je dat dan gaat doen. Maar waarom is het vanzelfsprekend dat iedereen in het Engels moet schrijven? En ik zeg, ja, maar dat leest iedereen. Maar goed, dat zijn we op een gegeven moment, of iedereen, veel mensen. Veel dat mensen, zijn we op een gegeven moment gaan doen. Maar waarom zouden wij ons niet gaan verdiepen om andere lokale talen te gaan leren? Ja. Of in ieder geval bijvoorbeeld bepaalde concepten, zoals Ubuntu, vind ik heel mooi, dat we dat niet proberen te vertalen. Dat we het gewoon hebben over het concept Ubuntu. En dan kunnen we wel omschrijvingen geven, maar we gaan er niet een Engels woord op plakken.
En wat was het concept Ubuntu?
Nou, wat vaak wordt gezegd, maar dat is een beetje een simplistische uitdrukking. Maar het geeft wel een beeld. Wij zeggen vaak, de Franse filosoof Descartes, die heeft die zegt, met het onderscheid tussen lichaam en geest, ik denk dus ik besta. Dus het belangrijkste is dat wij denken. Mm-hmm. Over Ubuntu wordt vaak gezegd, je zou het kunnen aanduiden als wij zijn, dus ik ben.
Mm-hmm.
Ik ben onderdeel van een groter geheel. Maar als je meer filosofisch kijkt, zijn het eigenlijk twee woorden. Dus je hebt Ubu en Ntu.
Ja.
En Ubu, dat is het nog niet gedefinieerde zijn. En Ntu, dat zijn levenskrachten die werken in op dat zijn.
Mm-hmm.
Dus je hebt bijvoorbeeld de Bantu. Dat is de gemeenschap van mensen.
Ja.
Dus er is een zijn dat zich nog kan ontvouwen. En door die levenskrachten die daar iedere keer op inwerken, ontstaat er iets.
Mooi.
En wat ik daar mooi aan vind, is dat het dus natuurlijk sowieso dat relationele weer laat zien. Maar het is ook iets dynamisch. Het staat niet stil.
Ja.
En dat zie je sowieso in de talen. Dat is het werk van de Zuid-Afrikaanse filosoof Mokobe Ramoze. Hij heeft het standaardwerk geschreven over Ubuntu-filosofie, African Philosophy Through Ubuntu. En dat is heel interessant, omdat hij heeft ook gestudeerd en gedoseerd ook op de Universiteit van Leuven en ook op de Universiteit van Tilburg. Dus hij kent zowel de Westerse filosofie heel goed als de Zuid-Afrikaanse filosofie. En dat boek is in het Engels geschreven. Maar hij vertaalt voortdurend, of hij gebruikt voortdurend het woord being, becoming.
Hmm.
Wat wij helemaal niet hebben in onze taal. Want wij moeten kiezen tussen of being of becoming.
Ja.
Of in het Nederlands je bent, maar dan dit is een tafel. Hè? Het is niet in beweging, want het is het al.
Ja.
Of je moet kiezen van becoming. Het wordt een tafel, maar dan is het nog niet. Dus wij kunnen alleen maar kiezen tussen of het moet het nog worden, of het is het en dan staat het vast.
Ja.
Terwijl in een stromende taal, hij verwijst ook naar een reomode taal, dan is iets, want het is het natuurlijk ook al iets, maar het staat niet stil. En dat is ook veel meer in overeenkomst met de huidige inzichten uit de kwantumfysica, dat die tafel, die is, die, al die onderdeeltjes erin, die zijn ook voortdurend in beweging.
Ja.
Net als huidige inzichten, als we kijken naar ons heelal, dan is er niet een centrum. Dus het idee dat wij als mens een bepaalde positie in zouden nemen in een centrum, dat komt ook helemaal niet overeen met, nou ja, in ieder geval als je de natuur bestudeert, zeg maar. Ja, dus ik denk, het zou fijn zijn als wij ook dat soort concepten kunnen overnemen in onze taal, being, becoming. Wat je ook ziet, dat is werk van, ook trouwens ook weer een Nigeriaanse filosoof, Oyeronko Oyebumi. Mm-hmm. Zij laat zien dat in de Yoruba-taal er oorspronkelijk niet een genderonderscheid werd gemaakt. Dus wij moeten ook in onze taal het voortdurend hebben over, stel, ik heb iemand ontmoet, dan moet ik zeggen, ik heb hem gesproken of ik heb haar gesproken. Ja. Nu hebben we het natuurlijk ook over die, hè, dus die veranderingen die zijn al allemaal gaande. Mm-hmm. Maar je moet voortdurend kiezen, ook als je het over die hebt. Want je moet het benoemen.
Exact.
Terwijl in de Yoruba-taal oorspronkelijk dat onderscheid helemaal niet werd gemaakt. Er was wel een onderscheid, maar je ziet niet aan de Yoruba-namen of het over mannen of vrouwen ging. En er werd ook geen onderscheid gemaakt tussen hij of zij, want dat was niet het belangrijkste onderscheid. Het belangrijkste onderscheid was of dat het een, de leeftijdscategorieën. Dus er was over het algemeen meer respect voor mensen die ouder zijn, mm-hmm, dan voor mensen die jonger zijn. Nou, wat er dus gebeurd is, is dat met het op schrift zetten van de geschiedenis, dat er heel veel vrouwen gewoon uit die geschiedenis zijn geschreven, omdat werd gezegd van, dan ging het bijvoorbeeld over belangrijke politieke leiders of priesters. In de denkwereld van de Engelse kolonisator moesten dat wel mannen zijn, ja, want daar waren er alleen maar mannen. Dus die werden automatisch man als ze niet benoemd werden. Terwijl als je terug gaat kijken naar de, bijvoorbeeld de woodcarvings, en dan zie je dat het ook, dat het ook om vrouwen ging. Ja. Niet alleen maar er zaten ook vrouwen tussen. Dus dit vind ik dus ook weer zo interessant. Aan de ene kant gaat het dus om het erkennen en het recht doen aan, nou ja, al die vrouwen die niet meer erkend zijn als dat ze er waren als vrouw. Mm-hmm. Maar het gaat ook om een andere manier van denken, want het laat ons zien dat dat verschil wat bij ons zo op de voorgrond staat, dat we de hele tijd moeten bedenken van, oh, ben ik met een man of met een vrouw in gesprek? Of wil je een abonnement, moet je invullen of je een man of een vrouw bent, of die, of ja, dat onderscheid, waarom maken we dat onderscheid? Dat is ooit een keer bedacht en voor ons is het heel vanzelfsprekend, maar
eigenlijk
het hoeft
niet
helemaal niet.
Nee,
en het gaat er dus, wat ik interessant vind, het is dus niet zo dat, kijk, zij geeft ook aan, bij de Yoruba is er dus ook een manier om hun maatschappij te structureren. Het is niet zo dat er helemaal geen machtsverschillen zijn. Alleen, het is een andere manier en die is ook interessant. En die is bijvoorbeeld in hun geval op leeftijd.
Ja.
Maar het doet wel wat, want op het moment dat ik, dat het belangrijkste onderscheid is of dat ik man of vrouw ben, dat is best wel een proces of ik dat wil veranderen. Dus als ik met jou in gesprek ben, ben ik een vrouw. Als ik met iemand anders in gesprek ben, dan blijf ik een vrouw.
Ja.
Dat is niet dat de hele tijd verandert. Terwijl als het op leeftijd gebaseerd is, met de ene persoon ben ik in gesprek, dan ben ik jonger. Met de andere ben ik in één keer ouder. Dus ik moet me de hele tijd verhouden. Dus je ziet ook weer, het is dynamisch, het is relationeel. Het is niet een vaststaande identiteit, maar het verschuift binnen de situatie waar ik in ben.
Wat zijn denk je de voordelen van zo'n dynamische manier van leven of dingen bekijken? Wat zijn daar de voordelen van, denk je?
Het zorgt waarschijnlijk, dus het kan in eerste instantie, maar dat bedenk ik nu ter plekke hoor. Maar ik kan me voorstellen dat als we een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld man en vrouw, en mm-hmm, dat zijn vaststaande identiteiten, en dan zie je dus heel vaak dat in een hiërarchie heel lang de man hoger is geplaatst dan de vrouw. En zo heb je heel veel manieren, zeg maar, waar een vaststaande machtsrelatie is. Op het moment dat die relatie niet zo vast is, maar waarin je de ene keer in een positie bent dat je jonger bent en misschien dus minder macht hebt en de volgende keer meer macht hebt, dan snap je ook met bepaalde gevolgen gepaard gaat. En dan heb je, dan wil je die macht misschien niet misbruiken. Ja. Omdat je denkt, ja, dadelijk ben ik weer in die andere positie. Het staat niet vast. Je bent bewust dat dat relationeel is. En dat je het ook niet... wat Sophie Oluwole ook zo mooi zegt, juist dat verschil complementair is. Mm-hmm. En dat je dus zij heeft ook een gezegde en dan zegt ze van ja, het kind kan niet bij het boek op de bovenste plank. En de oudere, die kan niet met zijn pols in een kalebas waar ze dan bijvoorbeeld bepaalde zaden opslaan. Mm-hmm. Dus je hebt elkaar nodig. Dus niet alleen man en vrouw, maar ook jong en oud. Als je dus ziet dat het relationeel is, dan snap je dat waarschijnlijk ook veel meer.
Ja, mooi. Ik heb nog één vraag voor je. Wat heeft het voor jou veranderd in je persoonlijke leven? Toen je aan het studeren was, de wereld aan het rondreizen was. Welke zaken heb je echt geïmplementeerd in je eigen leven?
Ah, dat is ook een hele mooie vraag. Ik denk dat de keuze... Ik ben van Amsterdam naar Egmond aan Zee verhuisd. Ik denk dat de keuze om meer te willen leven in een omgeving waar ook veel natuur is en waarbij ik ook dus heel veel wandelend kan filosoferen. Mm-hmm. Dat een van de keuzes is die daardoor wel wordt beïnvloed. En dat werkt dan ook weer in op mijn denken, want ik ben dus nu veel bij de zee. Dus ik heb waarbij je voortdurend in contact komt met eb en vloed en niet die vaststaande bewegingen. Dus ik denk dat omgekeerd ook weer mijn denken beïnvloedt. Dus het kan ook gewoon in Nederland. Je hoeft niet per se naar de andere kant van de wereld te gaan. En het heeft me ook doen... Dus het heeft me ook in zekere zin doen kijken van... Of onderzoeken van wat is er in onze eigen cultuur te vinden dat hierbij aan zou kunnen sluiten. En vooral laten inzien van... Nou, er is nog zoveel te ontdekken, dus laten we ook binnen de filosofie niet zeggen van hey, dit is het kader, dit is de kanon, dit is wat we steeds moeten doorgeven, maar openstaan voor al die stemmen die zoveel toe te voegen hebben en die lange tijd niet gehoord zijn. En ik wil er ook nog iets over zeggen, want ik ben ook bewust geraakt van als we het hebben over die kolonisatie, hoe ver dat ook in mij zit en in mijn denken en... ieder moment dat ik op een bepaalde manier controle wil uitoefenen of zelfs al dat ik denk van nou dat werk achter de computer waar ik zit te denken en waar ik misschien niet recht doe aan wat mijn lichaam eigenlijk wil op dat moment, want misschien is het niet altijd gezond voor mijn lichaam. Het heeft allemaal te maken met een vorm van geweld en onderdrukken en dat is natuurlijk op een echt vreselijke manier gebeurt op de verschillende continenten waar we het net over hebben gehad. Maar we doen het nog steeds met betrekking tot dieren, hoe we daarmee omgaan bijvoorbeeld.
Absoluut.
Dus dat bewustzijn heeft het me wel extra gebracht.
Wow, mooi. Waar kunnen we je vinden?
Nou, het makkelijkste is via mijn website. Dus je kan op mijn naam zoeken, renateschepen.nl of via doordacht.net. En daar staat op wat ik zo al doe, de boeken die ik heb geschreven, de lessen die ik geef, onder andere dus bij de School of Life.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Dank voor dit gesprek.